weg. Er stond, had mijn moeder ook op een briefje geschreven. Ja. Die had ze achtergelaten. Ah. Dat vonden wij.
Ja.
Maar ik heb voor mij maar niet ongerust, want mijn paspoort is getekend met het bloed van mijn Heer en Heiland.
Mooi.
Ja, dat was echt, was geweldig.
Mooi, zeker.
Ja.
Ja.
Of gefeliciteerd, zoals zuster Paula zei.
Ja, dat zei Paula.
Ja. Goed.
Ja,
nou ja, ik weet het niet, maar jullie zaten misschien ook wel klaar donderdagavond. Maar er was dus, voor degene die nou kijken, er was geen internet in Honingsveld waar we de Bijbelstudie hadden. Dus dat was heel onverwachts. Dus wat dat betreft, dat is de reden. Ik heb hier trouwens op die avond, het was een hele fijne avond in Honingsveld. En toen heb ik het schema behandeld. Het onderwerp was de sleutel om het woord van God te begrijpen. Nou, midden op de Bijbelbelt. Ja, wat is de sleutel om de Bijbel te begrijpen? Nou, dat is natuurlijk door de apostel Paulus, dat wij via zijn brief de hele Bijbel lezen. En toen hebben we dat grote schema opgehangen, maar toen heb ik ook deze schema's in zwart-wit af laten drukken, want ja, dat was anders zo'n kostbare zaak. Dus ik heb daar genoeg van, ik kon ze gewoon meenemen, stapels, want ik heb er 500 laten drukken om een beetje aan de leuke prijs te komen. En kleur was het gewoon te duur. Dus dat zijn deze. Het is bij Paulus, ja, dat is natuurlijk, dat was op de computer iets meer licht, het is iets minder, maar goed, het is toch duidelijk om te gebruiken. Dus voel je vrij om gewoon een stapeltje mee te nemen. En dan kan je het altijd aan iemand geven als je iemand spreekt. Altijd handig. Dus die zijn gratis. Dus ook volgende week kunnen jullie ook meenemen. Nou, dan gaan we beginnen met 1 Timotheus, want daar zijn wij mee bezig. En de vorige keer zijn wij geëindigd in 1 Timotheus 2 vers 1 en 2 over die overheden. Ik zal ze even lezen. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijnde tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in de alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Dat is het opening gebed. Vader, dank u wel dat wij hier bij elkaar zitten in alle vrijheid. En zoals we ook net gelezen hebben, natuurlijk, vader, dat we ook voor de overheden bidden. En voor alle mensen, vader, en die in functies bekleden, dat wij een gerust en stil leven leiden mogen, vader. Zoals we hier bij elkaar zitten, om toch het woord te kunnen bestuderen, maar ook uw plan ook uit te voeren, vader. En dat lezen, en ik bid ook dat we verlicht mogen worden, vader, op uw woord, zodat we het gaan begrijpen en verstaan, om het ook weer toe te passen in ons dagelijks leven. En dat vraag ik voor ons allemaal, en dank ik ook in de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, vorige keer hebben we het al een beetje gezien. Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Nou, als wij denken aan gerust en stil leven leiden, wat denken we dan als je daarover denkt? Ik wil een gerust en stil leven hebben. Wat denken we dan aan? Dan denk je, nou ja, goed dat alles paars en vee omheen is en dat ik het goed heb. En ja, zo is het. Dan denk je aan de omstandigheden, toch? Over het algemeen. Maar wanneer heb je werkelijk een gerust en stil leven? Dat is als je innerlijke rust hebt. Ja? Dat, als je denkt bijvoorbeeld met Jona, is misschien wel een mooi voorbeeld. Dat, die zat aan boord en de zee, er was een storm, weet je wel. En toen werd Jona overboord gegooid. Want die zee was zo onstuimig, ze dachten, nou, we gaan eraan. En toen, nou, dat gaan we nou niet lezen, maar toen hebben ze hem overboord gegooid. En toen, dan staat er, toen werd die rust, werd de zee, die werd stil. Stil. Dus ja, en dat moest ik zo aan denken, denk ik, ja. Dus, en dan zie je, wat is dan stil? Nou ja, dan is het dat je kalm, dat je een leven hebt, dat je kalm en beheerst. Zelfbeheersing. Matigheid is ook een vrucht van de geest, hè? En matigheid, wat is matigheid? Daar zit het woordje mat in, ja? Dus dat je, een ander woord is misschien ook een mooi, zelfbeheersing. Dat je jezelf onder controle hebt. En anders ga je emoties, je gevoelens mee aan de haal. En je kan natuurlijk heel graag in een situatie zitten dat dat het geval is. Nou, soms moet je snel beslissingen nemen, maar je kan ook heel, ook als het in onrust en onvrede is, de verkeerde beslissingen nemen. Dus dat is belangrijk dat we dat begrijpen. Een gerust en stil leven, dat is wel zeggen, in ons. Terwijl er buiten onrust is. Ja, dat is. En dan kunnen we op die manier zijn plan uitvoeren dat wij kalm en beheerst in het leven zullen staan. Nou, en dat staat er ook in vers 3, want, en dat is de reden, er staat ook, dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Waarom is dat nou goed en aangenaam voor God onze zaligmaker? Nou, omdat vers 4 geeft het antwoord, dat is namelijk zijn doel, zijn plan in deze bedenkende genade. Namelijk, hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dus Paulus bidt daarom, zegt daarom tegen Timotheus, en denk aan de situatie waarin dit toen geschreven is. Nou, dat waren allemaal niet zulke mooie overheden. En zoals wij nu hebben, als er iets is, kan je het zelfs aanklagen. Als er dingen worden besloten, kan je naar de wet openbaar bestuur. Het zijn allemaal mooie wetten, of het in praktijk ook allemaal werkt. Maar goed, we leven wel in een rechtsstaat, ja. Dus ze kunnen niet zomaar allemaal met doen en laten wat ze wil. Maar toen was het heel anders. Toen werd alles geregeerd door de overheden, de keizers. Hier wat Europa, nou, dat was door de aristocratie. Of door het koningshuis werd alles geregeerd. Mensen hadden niks te vertellen. Zo ging het gewoon in die tijd. En Paulus zegt, voor eerst biddingen, ja, voor alles. Dus het is een van de belangrijkste dingen, want voor de gemeente, dat we ook een gemeente zijn die bidt en dat die de functie zullen uitvoeren. En waarom ook wij dan moeten bidden? Nou, denk bijvoorbeeld, even met mij, een paar bladzijden verderop, in Titus, ja. Want wij kijken natuurlijk in de wereld, naar de wereld om ons heen, als gelovigen. Ja, terecht. Dat klopt ook. Maar we moeten nooit vergeten hoe wij eerst waren zelf. Ja. Dus in Titus, kijk, daar staat in Titus 3, vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dat zegt hij tegen Titus, die moet dat aan de gelovigen leren daar. En waar zat hij, Titus? Kreta, hè? Toch? Ja. En dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. De enige reden dat wij de overheden macht niet onderdanig zouden zijn, het is natuurlijk een instelling van God. Hè? Dus God wil dat wij natuurlijk wel zijn instelling gehoorzaam zijn. Het is door hem verordineerd. Het enige wanneer je ongehoorzaam zou mogen zijn, dat noemen ze dan burgerlijke ongehoorzaam. Heid, dat heeft natuurlijk te maken met het evangelie. Als wij verboden worden het evangelie te verkondigen, dat we hier bij elkaar zitten. Maar let op, wat zegt hij in vers 3? Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en welleste dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Zie je dat? Zo waren wij eerst. Wij waren ook een deel van die maatschappij. He? Hoe die functioneren. Wat is er nou met mij gebeurd? Ik was eerst zo in vers 3. Eertijd staat daar. En wat staat in vers 4? Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, terwijl hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Nou, als je dat zo leest. Ik ben dus gelovig geworden. Hoe? Door het evangelie van Gods genade. En als je dan wil weten hoe de maatschappij verandert. Nou, vers 3. Dat is wat wij om ons heen zien. Maar wij waren eertijds ook zo, ja. En toch, ik ben nu niet meer zo, hè. Ik ben nu, zoals in vers 4 en 5 staat, en vers 6 en in vers 7 ook, ik ben gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is mijn positie. Dus er is wat met mij veranderd. Maar wat, dat is mijn positie. Maar wat gaat er nog meer in mij veranderen? Is dat de overheid die gaat vertellen hoe ik moet leven? Nou, als je kinderen hebt, ja. En nou, jullie hebben kinderen, wij hebben kinderen, ja. Jullie hebben kinderen. En die heb je opgevoed. Maar men zegt nog wel eens, de school is het verlengstuk van de opvoeding van de ouders, toch? Nou, als ik het ergens niet mee eens ben, is het dat wel. Want als ik het daar moet van verwachten en wat de overheid allemaal zegt, wat wij in de lesboeken moeten leren aan de kinderen, dan schrik je gewoon. Er gaat steeds meer naar een tijd toe dat je zegt, misschien is homeschooling nog niet eens zo gek zoals dat in Amerika, ja, is. Maar om de overheid te laten leren wat dat we evolutie is en op seksueel gebied, als je ziet wat daar allemaal geleerd wordt, dan weten wij nog niet eens. Ik denk als je nu in zo'n boekje kijkt, dan schrik je gewoon. Maar kijk, in vers 11, 1-2 vers 11, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, kijk, en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk, daar heb je het matiglijk, zie je? Dat is eigenlijk zeg maar dat jij matig bent, jezelf beter beheerst en niet alles doet wat jouw hartje maar ingeeft. En dan rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Deze tegenwoordige wereld, is die rechtvaardig of onrechtvaardig? Onrechtvaardig. Wie brengt nou de rechtvaardigheid in? Ik heb vorige week die spreuk gelezen, uit Spreuken, ja. Dat zonde, dat de gerechtigheid verhoogt de natie. Dus hoe wordt de gerechtigheid in het land gebracht? Oké, je kan wetten uitvoeren, maar we weten allemaal, die wetten, het is allemaal niet even fraai, toch? Maar wat brengt de rechtvaardigheid? Kijk, vers 12 door de, en vers 11. Het evangelie van Gods genade. Ik was eertijds ook deel van die maatschappij. Dat ben ik nog steeds. Alleen ik ben nu veranderd. En het evangelie van Gods genade heeft mij nu een andere positie gegeven. Maar die leert mij nu ook dat ik rechtvaardiglijk ga leven. Als het goed is en Gods genade werkt ook in mij, dan heb ik geen wetten die mij veroordelen meer in dit land. Toch? Dan ja, dan mag ik misschien wel een brave Hendrik zijn, omdat ik keurig 100 rij waar 100 is en 120 waar 120, maar dan krijg ik geen bonnen. Ik ga niet bewust proberen de wet te ontduiken. Daar hebben ze ook mooie termen voor. Belastingontwijking. Geen belastingontduiking, ontwijking dat mag. Allemaal mooie redenen om natuurlijk maar te rechtvaardigen dat jij ongebreideld maar geld kan gaan graaien en voor je eigen voordeel of toch minder belasting kan betalen. Nou, al dat soort verhalen. Het is natuurlijk een geliefd onderwerp trouwens, belasting, dat snap ik wel. Maar we moeten zo min mogelijk moeten betalen. Maar het gaat erom dat het evangelie van Gods genade, dat is hetgene wat de maatschappij, de rechtvaardigheid in de maatschappij brengt. Het is dus zo, de mensen moeten veranderd worden. En dat is ons hoop. En dus terug naar 2 Timotheus. En dat verandert mij en daardoor ook de maatschappij. Dat is in principe zo, dat het allemaal niet allemaal gebeurt. Maar let op, hè, denk erom, het lichaam van Christus. Toen dat in Europa kwam, dan heb ik het even over Europa, maar kijk ook eens naar Amerika en wat daar allemaal gebeurd is. Maar kijk daar maar niet meer zo naar, want dat is op het ogenblik ook allemaal gigantisch aan het afkalven. Dat het lichaam van Christus is natuurlijk al een gigantisch afval. Maar het lijkt alsof het nu gewoon zijn top bereikt, ja. Nou, maar in ieder geval, toen Paulus Europa binnentrok, ja, hij ging naar Turkije, Rome, en het evangelie is de wereld ingetrokken. De hele wereld, zegt hij zelfs, want wij kijken natuurlijk naar Europa, maar het evangelie is over de hele wereld verspreid. Nou, wat heeft dat Europa toch veranderd, ja? Het was het heidendom, daar kwam het christendom voor in de plaats. Nou ja, oké. Maar goed, als we nou allemaal bij het evangelie van Gods genade gebleven waren, dan was er natuurlijk toch wel een heel krachtig christendom geweest. Veel krachtiger als wij tot nu toe gezien hebben. Maar goed, zo is het nou maar. Maar dat is dus hoe het werkt. En daarom zegt Paulus ook niet, en ook de Heer Jezus niet, dat wij de regeringen moeten gaan bezetten en dat wij het allemaal van de regering moeten gaan verwachten. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Geef de keizer wat de keizer is. Ik zei het vorige keer ook al. Wanneer krijgen we een regering die je christelijk mag noemen? Nou, dat is alleen als Christus aan het hoofd is. Ja? En nou, dat weten we, dat is eenmaal de gerechtigheid als Christus op de troon zit. Israël was een theocratie. Ja? En wij hebben nu geen theocratie. Dus daarom, en kijk, en daarom zegt hij in vers 3 ook, dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Waarom? Ja, dat wij dus in een gerust en stil leven leiden mogen, dat wij voor die overheden bidden, en dat wij dus een innerlijke rust en stil leven leiden mogen, zodat wij de opdracht in vers 4 kunnen uitvoeren. De grote opdracht voor ons is niet van, gaat de hele wereld in en gaat verkondigen wat ik verkondig, wat ik jullie verkondigd heb, Matteüs 28, dopende en dat soort dingen, kennen jullie de grote opdracht? Het is helemaal geen Bijbelse term trouwens, maar goed, die wordt natuurlijk gebruikt. Nee, het is het evangelie van verzoening aan de wereld brengen. Ja, laat u met God verzoenen. En dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Daar kijkt hij naar, ja. Dat wij, de plaatselijke gemeenten, want dit is natuurlijk aan Timotheus, het is de opdracht van de plaatselijke gemeenten, en die zitten natuurlijk wereldwijd, om dit uit te voeren. Alle mensen het eeuwig leven te verkondigen, God wil dat ze allemaal zalig worden, en degene die zalig geworden zijn, dat die tot kennis van de waarheid komen. Dat is de taak van de plaatselijke gemeente in de maatschappij, en dat is de wil van God, en dat wil niet zeggen dat dat door de politiek moet gaan gebeuren. Absoluut niet. De plaatselijke gemeente die bidt en die voert het uit. Nou, zo werkt dat gewoon. Nou, als je zegt in vers 4, welke wil dus dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, nou, kijk, waarom dat alle mensen zalig worden, ja? Als je kijkt in 1 vers 15, omdat, kijk, daar zegt hij, Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Mooie tekst als je kerstkaarten wil sturen, ja, dat Christus is in de wereld gekomen, ja, niet op 25 december, maar in ieder geval, hij is wel in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. En daar is Paulus de eerste van, zegt hij zelf, ja. Nou, allen, ja, alle mensen, ja. Dat is ook een beladen tekst, hè? Sommigen zeggen dat zijn alleen de uitverkorenen, uitverkiezingsleer. Nee, alle mensen, Jood en Heiden, overal ter wereld, alle mensen hebben gezondigd. Romeinen 3 vers 23, ja. En alle mensen, dat zijn het alle mensen, dus dat is een selecte groep. Nee, iedereen heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods. En daarom, alle mensen, God wil dat ze zalig worden. Want ze zijn allemaal in zonde geboren. God zegt in Ezechiël 33 vers 11 dat hij heeft geen behagen in de dood van een mens. Absoluut niet. Misschien is dat wel een goede tekst om even te lezen. Ezechiël, het Oude Testament. Ezechiël 33. Dat is een tekst om te onthouden, ja. Dat, je hoort natuurlijk ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld tegen zegt, ja, waarom doet hij er dan niks aan, ja. Maar kijken, laat hij dat allemaal toe dan. Moet je zien, wat een ellende, dat laat hij toch allemaal maar toe. Mooi God is dat, ja. Maar we leven in de bedeende genade en dat is Gods langmoedigheid. En waarom is dat Gods langmoedigheid? Nou, omdat anders was al lang de toorn gekomen, ja. Kijk, in Ezechiël 33 vers 11. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Zie je dat? Nee. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven over huis Israëls? Oké, dat gaat over Israël. Maar goed, dat principe is nu, daarom is het zo gegeven, zegt Paulus ook, met het evangelie van verzoening, dat wij de wereld ingaan, dat de mensen zalig worden, want God wil dat de mensen niet verloren gaan. Hij heeft geen behagen dat mensen doodgaan. Absoluut niet. Zo'n God hebben wij niet. Wij hebben niet zo'n God wat je in die afgoderij ziet met al die beeltenissen. Nou, ik zie daarna nooit een lachende afgod bij, ja. Het zijn allemaal mensen, angstaanjagende goden zijn dat. En zo, dat is ook het beeld wat de mensen hebben. Maar God, die moet de zonde straffen. Nou, hij heeft een oplossing gegeven. Christus is aan het kruis gestorven. En daar is alles gebeurd. En God heeft daar vrede mee, ja. Wij hebben daar, God heeft, dat is het enige offer waar hij behagen in heeft. Hij heeft geen behagen in de dood van een zondaar. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, staat er zelfs. Ja, de goddeloze. Ieder mens is goddeloos in deze wereld. Behalve die gered zijn. Goddeloos is iemand die leeft zonder God. Dus dan krijg je ook een leven wat goddeloos is. Dus daarom ook, daarom degene die niet werkt, nee, hoe zegt het ook in Romeinen 4 vers 5? Hoe zegt hij dat? Ja, daar komt het woord goddeloos toch in voor. Romeinen 4 vers 5. Ja, daar is het, ja. Oh, sorry, 4 vers 5, ja toch, ja. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Romeinen 4 vers 5. Wordt zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. Ja, 4 vers 5. Zie je, de goddeloze. God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, lazen we net in Ezechiël. En dan zie je, door het werk van Christus aan het kruis, heeft hij een voorziening gegeven, dat de goddeloze gerechtvaardigd kan worden. En als je gerechtvaardigd is, dan kan God je het eeuwig leven geven. Je moet gerechtvaardigd zijn. Nou, en dan krijg je Gods geest en dan ben je verzegeld. Dus ja, dat is alle mensen, ja. Alle mensen, nou het woordje alle, ja. Dat is wel bijzonder dat hier staat, ja. Want het is niet altijd zo geweest. Ja, God wil dat iedereen tot bekering komt. Maar de opdracht aan de gemeente, het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente is, dat alle mensen zalig worden. En het woordje allen, dat betekent ook echt alle. Als je met mij even in Romeinen 3 vers 22 kijkt. Ja? Altijd beter kunnen blijven net, maar goed. Romeinen 3 vers 22. Daar bedoelt hij ook echt gewoon alle mee. Romeinen 3 vers 22, wat staat daar? Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Ja, want in vers 21 lezen we, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dus hoe worden mensen nu gerechtvaardigd? En zonder de wet, zij heeft getuigenis van de wet en de profeten. Kijk, de rechtvaardigheid Gods, hoe? Door het geloof van Jezus Christus. Tot allen. Zie je, dat is het tot allen. Dat betekent, het wordt aangeboden aan iedereen. Het is voor iedereen. Maar uiteindelijk, het is over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Hier zie je twee keer het woordje allen. Want er zijn mensen die zeggen, ja, allen, dat is maar een selecte groep. Dat zijn die uitverkorenen. Nee, allen, aan iedereen wordt het aangeboden. Laat u met God verzoenen. Maar uiteindelijk, praktisch gezien, wie krijgt het? Allen die geloven. Dus de alverzoenen, die zegt ook, ja, iedereen is gered. Want die zegt, verzoening is redding. Dat is niet waar. Want je moet je laten verzoenen. En dan word je gerechtvaardigd. Dan heb je vrede met God. Dat betekent, dus je moet geloven. Dat staat hier ook, hè. Dus je krijgt het niet automatisch. Ja. Je krijgt het pas nadat je het gelooft. En dan zie je ook allen, ja. Ze hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Dus dat betekent, er is geen onderscheid. Wat zegt Paulus daarmee? In tegenstelling tot wat je in de Evangelie leest. Dat er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Dus de Jood is ook in ongehoorzaamheid besloten. Nou, kijk, 2 Korinthe 5 vers 14. 2 Korinthe 5 vers 14. Daar staat, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen. Heel simpel. Dat indien één voor allen gestorven is. Wat is dan de consequentie? Dus als één persoon, hier staat één persoon en het is voor iedereen gestorven is. Dat zegt wat. Dat betekent natuurlijk, zij dan allen gestorven zijn. Zie je? Dat betekent elke mens op deze wereld die ooit geleefd heeft. Christus is voor ieder mens gestorven. Niet één uitgezonderd. Dat impliceert dus dat ook daarom iedereen een zondaar is. Het loon van de zonde is de dood. Daar gaat iedereen dood. En hij is voor allen gestorven. Opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven opgewekt is. Dus hij is voor allen gestorven, en dat degene die leven, wie zijn dat? Dat zijn degene die hebben het geloofd, aangenomen. Want dan ben je dus levend. Dat is onze doop in zijn dood, ja? Ik ben met Christus gestorven, ik ben met hem begraven, ik ben met hem opgestaan. Opdat ik voor God leven zou. Ik leef nu. Dus je hebt twee groepen mensen, je hebt elke keer twee groepen in deze wereld. Je hebt in Christus of je bent in Adam. Je hebt de doden of je hebt de levenden in Christus. Wij zijn de levenden. Je hebt de goddelozen en je hebt degene die godzalig zijn, de geredde personen. Nou, hier ook voor alle gestorven, maar degene die leven, die hebben het aangenomen. Je moet een keus maken. En dan zie je ook verder, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, niet wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dan zie je weer het verschil, hè? Christus die in de evangelie wandelde en Christus zoals wij hem nu kennen, zoals Paulus hem aan ons bekend maakt. Nou, en dat is niet zoals hij op aarde liep. En dan zie je, dan zijn wij een nieuw schepsel in vers 17. En dan in vers 19 of in vers 20, dan komt de boodschap, wij zijn dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wie is dat u? Nou, dat zijn nou die allen uit vers 15. De allen voor wie die gestorven is. En dat betekent dat iedereen is een vijand van God, is goddeloos van geboorte, bij zijn geboorte. En die moet zich laten verzoenen en dan zal hij ook leven. Hij moet het geloven. Nou oké, we gaan naar 1 Timotheus, naar Handelingen 3 vers 25. Nou, als we dit zo zien, hè, dit weten wij, dit klinkt allemaal bekend in onze oren, we weten het. Ja, maar als we naar Handelingen 3 vers 25 gaan, en daarom zien wij het verschil, zoals Paulus het predikt, en dat hadden we afgelopen donderdagavond ook in Harningsveld, dat je natuurlijk dat schema, de rode draad is eigenlijk heel simpel. Je ziet in dat schema ook, hè, dan, hier komt het, dan zie je dan bijvoorbeeld in het begin, het gaat over het rechtsnijden van het woord en waarheid. Hè, dat als je iets snijdt, vergeleken het ook met zo'n vierkante taart, zoals je dat wel eens ziet. En die ga je dan, heb je, nou stel je voor, ik ben jarig, ik ga jullie een stukje geven. En dan ga ik uit die taart allemaal vakjes snijden. Zo, zo, en dan zou ik helemaal vierkant stukjes. Wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik echt aan het verdelen. Weer die taart aan het verdelen. Want iedereen wil zijn deel hebben. Nou, wat doet de mensheid? Wat doet de christendom? Die pakt de hele taart en iedereen pakt gewoon een stukje. En dat maakt niet uit welke, het is allemaal hetzelfde. Ja, zo op dat oog wel. Maar in de Bijbel is het niet zo. Er is een gedeelte dat is voor Israël en een ander gedeelte dat is voor het lichaam van Christus. En dat is precies wat we hier zien. Ja, dan zie je die vakken. Hier zo'n vak, hier een vak en hier een vak en hier weer een en daar weer een. En we kunnen niet zomaar zeggen, ik pak hier wat uit, pak hier wat uit. Ik zei het nog, donderdag ook, ja, Noach, wat deed hij? Die ging een altaar bouwen, ging hij offeren. Gaan wij ook een altaar in de tuin doen? Nee. Of gaan we ook een ark bouwen? Nee. Je kan niet klakkeloos de hele Bijbel zeggen, maar het is voor mij. Dus, en dat zegt, dat weet iedereen ook. Nee, wij gaan geen altaar in de tuin bouwen. Dus, wat doet men dan al? Dan maakt men toch ook al onderscheid. Gaat men ook al de Bijbel indelen van wat is wel voor mij en dat is niet voor mij. Nou, dan zie je dus die gedeeltes. En dan komt het, als je het goed ziet, dan heb je natuurlijk het eerste gedeelte, Israël. Het koninkrijk is geprofeteerd in het Oude Testament. Het koninkrijk wordt geprofeteerd. Als je dan in de evangelie leest, wat krijgen we dan? Dat is de volgende vak, volgende verdeling. Het koninkrijk is nabij. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat koninkrijk wat in het Oude Testament geprofeteerd is. Daar hebben we de teksten van gezien. En dan krijg je op een gegeven moment met Pinksteren, wat is dan de, dat is eigenlijk de rode draad. Dan zie je, dan wordt het koninkrijk aangeboden. Peter zegt, dit is het. Wat is het? Nou, waar het Oude Testament over sprak, wat de Heer Jezus en Johannes de Doper hebben verkondigd dat het nabij is. Met Pinkster zeggen we nu, het is zover, neem aan de Heer Jezus, want die hebben jullie gekruisigd, maar het is wel onze koning. Dus bekeer je en laat je dopen tot vergeving de zonde en dan zou je de Heilige Geest ontvangen. Nou, als Israël dat had gedaan, wat had er dan gebeurd? Was het koninkrijk gekomen. Nou, en dan was in het koninkrijk gekomen, kijk, en dan zie je het koninkrijk gevestigd. Dat staat hier, dat is de rode draad. Koninkrijk geprofiteerd, nabij, met Pinkster aangeboden. En dan was het koninkrijk nu gevestigd. Maar kijk, en dan kom je natuurlijk terug, het sluit open. En wat staat er bij Paulus? Het koninkrijk is wat? Uitgesteld. Koninkrijk op aarde. Dit schema, dat is eigenlijk gewoon de Bijbel in een notendop. En het is zichtbaar gemaakt. Zonder dat schema kan je het ook begrijpen natuurlijk. Hè? Anders is het net alsof wij een stripboek nodig hebben om iets te begrijpen met plaatjes. Je kent het wel, hè? Dan koop je iets, een tijdschrift. En wat doen we ermee? Ze gaan ze eerst al de plaatjes kijken en lezen. Maar zo is het. En dat is het verschil. En als wij kijken nu naar Handelingen 3, en daarom zeg ik dat. Welke wil dat alle mensen zalig worden? Ja, dat is de boodschap aan iedereen. En Israël niet, maar het lichaam van Christus is het instrument om het aan de wereld bekend te maken. En als Israël toen het aan de wereld bekend maakte, wie maakte het aan wie bekend? Dan had je het volk Israël en dat maakte het bekend aan de rest van de wereld. Nu is het ook aan de hele wereld, maar nu is het lichaam van Christus, maar niet bij één volk in een bepaald land, maar gewoon over de hele wereld is het lichaam van Christus. En dat bestaat gewoon uit Jood en Heiden. Gewoon in iedereen, want iedereen zit in het lichaam van Christus die gered is. Maakt niet uit wat. Nou, en in Petrus, of in Handelingen 3, vers 25, zegt Petrus tegen Israël, gij lieden, dat is Israël, niet het lichaam van Christus, zijt kinderen der profeten. Zie je dat hij nog steeds zijt zegt, dat is tegenwoordige tijd. Israël is nog niet geval hier. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In uw zaad, zie je dat? Tegen Abraham, en we hebben dat al in Galaten gehad, Abraham, Isaac, Jacob, de 12 stammen, het volk Israël. In het volk Israël, maar let op, hier staat zaad van hoofdletter, uiteindelijk het is natuurlijk in Christus. Israël, wat in Christus is en wat Christus gaat verkondigen. Nou, en dan zie je, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, en daarin dat hij iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Dus ja, dan zie je toch wel een verschil, dat, wat zegt hij nou? Ja? Alle geslachten van de aarde zullen gezegend worden. Wat is gezegend? In deze betekenis betekent gewoon het heil krijgen. En wat is het heil? Dat ze gered worden. De geslachten van de aarde moeten gered worden. God wil dat de mensen zalig worden. Dat is door de hele Bijbel al zo. Maar hier zegt hij, jullie zijn kinderen, Israël zijn kinderen. En jullie bestemming is, waarom zijn jullie op deze aarde? Jullie hebben een taak om alle geslachten der aarde het heil te brengen. Maar dat staat heel mooi. Waarom Israël moest dan, die moest natuurlijk wel zelf eens gered zijn als volk. Dat staat hier ook. Daarom is hij ook eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, dat jullie Israël gered zijn. En kijk, en een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. En er staat een iegelijk, zie je het? Een iegelijk. En daarom is het nog steeds niet gekomen. Israël is gevallen. Want niet een iegelijk uit het volk Israël, die heeft zich laten afkeren van hun boosheden, van hun zonden. En dan begrijp je ook waarom de grote verdrukking is. God wil dat dat volk ook helemaal van de boosheden bevrijd is, van de zonden. En dan moet je een gezuiverd volk Israël hebben. Nou, en dat is het hele verhaal. Dus allen, het is voor iedereen. Nou, gaan we mee even naar Jesaja 59. We moeten, dat kreeg ik ook die vraag trouwens donderdag, soms een beetje verwarrend. Het lijkt wel alsof dan wij zeggen misschien van, ja, God, de Heer Jezus kwam voor zijn volk Israël, dat die gered werd, punt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, met heidenen dan. Toch? De Heer Jezus kwam tot zijn volk en hij kwam tot de verloren schapen, want hij is Israël. Dus hij kwam alleen voor Israël dan. Dus alleen Israël moest gered worden. En de rest, dat interesseert hem dan niet. Nee. Zij moesten gered en iegelijk eerst tot hun en dan dat de heidenen gered worden. Lichaam van Christus is toch ook gered? Daarom zijn zij in staat om de redding te brengen. Jij kan niet aan iemand het evangelie vertellen. Een ongelovige gaat natuurlijk niet vertellen, je moet Christus aannemen tot verlossing van je zonde. Dat doet een ongelovige niet. Hij moet het eerst zelf hebben aangenomen en dan kan hij het vertellen. Nou, en zo zit het in elkaar. Dus als je kijkt naar Jesaja, wat zei ik? Sorry, ik zei 59, het moet 56 zijn. Nou, dan staat daar dat, die ziet staan, in vers 2, wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensen kind, dat die gerechtigheid doet, dat staat namelijk in vers 1. En des mensen kind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Dat is belangrijk. Geen kwaad doen en de Sabbat houden. Maar kijk, en de vreemde, dat is de niet-Jood, die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Zie je, je hebt hier zijn volk, Israël, en je hebt de vreemde, dat is de niet-Jood. Je hebt dus dat verschil, hè? Maar die zegt, ja. En de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Dat is een eunig, ja, een ontmande. Want, dus hij spreekt hier over, zeg maar, de heidenen. En die zegt, ja, hij heeft mij gans van zijn volk gescheiden. Want hij is alleen met, ik zeg maar even in mijn woorden, nou, hij is alleen met Israël bezig. En wij dan? Wat staat hij dan? Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Zie je, die de sabbat houden en vast aan zijn verbond houden. Ik zal hen ook in mijn huis, dan spreekt hij in dit geval over de gesnedenen, maar let op, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan de zoon en dan de dochter. En een eeuwige naam zal ik een iegelijk van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Kijk, en hier de vreemden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. En om de naam des Heeren lief te hebben. En om hem tot knechten te zijn. Al wie de sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligt en die aan mijn verbond vasthouden. Kijk, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Wat is dat? Dat is de tempel. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Zie je dat? Dus het is niet alleen Israël. Het is ook voor de heidenen. En ook de heidenen die de Heere dus lief hebben en in zijn wegen wandelen, die zullen ook dan naar de tempel gaan en zelfs daar mogen offeren. Ja? Maar dat komt omdat Israël is, daar heb je een koninkrijk waar Israël gered is en de Heere dient en die het evangelie naar de heidenen brengt. En dat zijn dus al die geslachten van de aarde die ook gered worden en die gaan dan ook naar die tempel. Zie je dat het is daarom, dat is eigenlijk het antwoord op die, ja, alleen Israël, in het, met jullie hebben we het maar over, hij kwam alleen voor zijn volk en hij stierf voor zijn volk. Ja, maar Johannes zegt, en Johannes zegt ook, hij is een verzoening voor onze zonden en voor de gehele wereld. Dus dat, waarom zegt hij niet gewoon, hij is een verzoening voor onze zonden? En dan zou je zeggen, nou, als wij dat zeggen, hij is een verzoening voor onze zonden, dan zeggen wij, nou, dat is voor iedereen. Tenminste, laat je met God verzoenen. Klaar, voor iedereen. Nee, Johannes maakt onderscheid. Voor onze zonde het volk Israël. En ook voor de hele wereld. Maar het is eerst Israël en dan de heidenen. Met andere woorden, als Israël dus zich niet van zijn taak kwijt, dan hebben de heidenvolken een probleem. Zoals de wereld nu een probleem heeft. En dat is de context van 1 Timotheus, dat de gemeente, ja, in zijn geheel, maar ook de plaatselijke gemeente, als die hun taak niet uitvoeren, wie hoort dan van het evangelie? Precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Dus dat is het verhaal. Dus uiteindelijk, het was voor alle volken. En we kunnen misschien nog even gaan naar Jesaja 58, 59 gaan. Een paar bladzijden verder, dan zie je het ook mooi staan. Kijk, als je in 58 vers 20 leest, en er zal een verlosser tot Sion komen, dat is Christus, namelijk voor hen die zich bekeren, Jesaja 59 vers 20. Ja, en dan gaan we door naar 60 tot en met 1 vers 3. En er zal een verlosser tot Sion komen, daar spreekt Paulus in Romeinen 11 ook over, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtredingen in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb. Wat denken we dan aan? Dat is het nieuwe verbond, hè? Dat is de Heilige Geest krijgen en dat hij zijn wetten in hun harten schrijft. Die ik in uw mond gelegd heb van Israël, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. Maak u op, Israël, wordt verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Zie je, dat is het geredde Israël. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch, dat is de geestelijke duisternis. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Kijk, zie je, dus men ziet, dat is een Israël dat dient de Heeren. Nou, we hebben, als je kijkt, wat heet Israël in het Oude Testament? Ze hadden zonnebeelden, aanbaden de zon, ze aanbaden de Tammuz, ze aanbaden van alles, waren in afvalligheid. Dus wat zag de heiden? Een afvallig Israël wat in duisternis wandelde. Maar dan heb je een tijd, dan is Israël, dan zien ze het licht, want Israël wandelt in de wegen des Heren. En dan zie je, het wordt gezien. Door wie? Door de heidenen. En kijk in vers 3. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Zie je dat? Dus dat zullen ze zien. Ja, mijn getuigenis en jullie getuigenis is ook krachtiger. Als jij natuurlijk ook leeft volgens het evangelie, dan ben je ook betrouwbaar. Maar als jij in zonde leeft, wie neemt dan het evangelie bij jou aan? Niemand. Je zal het waarschijnlijk niet eens vertellen. Want dat leeft niet in jou. Dus als je kijkt in 61 vers 6... Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men, wie zijn men, dat zijn de heidenen, zal u dienaren onze gods noemen. Gij zult niet zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Ziet hier, Israël 1, de heidenen 2. En Israël zijn de priesters des Heren. Zij zijn degene die tussen God en de heidenen instaan. Nou, dat is het. Dus als wij gauw doorgaan naar Romeinen 11. Vers 11. Die tekst die kennen wij natuurlijk maar al te goed. Kijk, dat is dus allemaal dit, hè, het schema. Wat we tot nu gelezen hebben. Allemaal profetie. Alleen dit laatste gedeelte, dat koninkrijk, dat is niet, want dat koninkrijk, kijk, is nu met Paulus, is uitgesteld. En dan past deze tekst in Romeinen 11 en zelf, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid der heiden geworden om hen tot jaloersheid te wekken. Dus, waar is nu het heil te vinden? Bij Israël? Paulus zegt, nee, door hun val. Bij het kruis zijn ze gestruikeld. Maar bij Stefanus, met de steniging, is Israël gevallen. En toen is er iets gebeurd. Gods handelen met de wereld is nu niet meer via Israël. En dat is al 2000 jaar zo. Want kijk maar naar het Midden-Oosten. Daar komt nog steeds het heil niet vandaan. Het heil hoort nu bij het lichaam van Christus, bij de heidenen vandaan te komen. En dat is wat er staat. En daarom is Paulus ook in vers 13. Hij zegt, ik spreek tot u, heidenen, want zover ik de heiden apostel ben, maak ik mijzelf heerlijk. Nee, mijn bediening. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd. En jullie met je Paulus, is die jullie God of zo? Nee, hij verheerlijkt zichzelf niet. Maar zijn bediening, daar spreekt hij als hij zegt ook over, ja maar ik zus en ik dit en ik. Dat spreekt hij over, ik als apostel van de heidenen. Door God aangesteld. Hij heeft autoriteit. En zijn bediening, die maakt hij heerlijk. Nou, dus ja. En daarom lezen wij dan ook in vers 32 dat hij heeft hun allen in ongehoorzaamheid besloten. Wat is ongehoorzaamheid? Ik zeg het vaker. Ongeloof. Zie je? God heeft hen allen. Wat is hier het woordje allen nu? Want dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Hè? God wil dat alle mensen zalig worden. Is niet meer gewoon eerst Israël en dan de heidenen. Heeft hen allen. En dat is weer, dit is zo mooi, dat schema. Weet je wel, hier heb je natuurlijk, aan het begin heb je Adam. En hier, maar dan gaat die lijn omhoog, dan gaat hij met Israël verder. Maar hier onderaan, de heidenen, die waren bij Babel in ongehoorzaamheid besloten. In ongeloof. En nu zie je bij de val van Israël, bij Stefanus, is Israël naar beneden, zit in dezelfde positie als de heiden. Ook in ongeloof. En dat is wat Paulus hier zegt. En dat in de bedenkende genade waarin wij nu leven. God heeft hen allen, zowel Jood als de heiden, in ongehoorzaamheid, in ongeloof besloten, opdat hij hen allen barmhartig zou zijn. Dus het woordje allen betekent bij Paulus in 1 Timotheus 2 vers 4, als we daar weer heen gaan, betekent heel duidelijk het verschil met toen dat wij nu in de bedeling der genade leven. Met een ander evangelie, een ander, één apostel die niet één van de 12 was, maar ook met een ander evangelie. Want het evangelie nu is laat u met God verzoenen. En dat is absoluut niet wat de Heer Jezus verkondigde. Die verkondigde wat? Het evangelie van het Koninkrijk. En wij verkondigen het evangelie van Gods genade met zijn verzoening. Dus ja, kijk, en als je dan 1 Timotheüs 2 vers 4, ja, hij wil dat alle mensen zalig worden. En dan zien wij, hij heeft het allemaal in ongehoorzaamheid besloten. En als we kijken in, hier in vers, even kijken, in vers, even kijken, ja, in vers 5, 6 lezen, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor, dan heb je het woordje allen weer. En dan komen we de volgende keer nog wel op. Voor allen zijn het de getuigenis, TZT. Zeggen we toch? TZT, te zijner tijd. Dat zeggen wij ook al eens, hè? Zonder erbij na te denken, te zijner tijd. Zijner tijd. Wanneer de tijd daar is, wanneer de tijd daar rijp voor is. Wanneer het, ja, het is de tijd ervoor. En dat was bij de apostel Paulus. En dan zie je een rantsoen voor allen. En dat betekent allen is ook werkelijk allen. En dan wil hij ook in vers 4 en tot kennis van de waarheid komen. Dus iedereen het evangelie verkondigen, dat is de taak van ons. En daarna dat iedereen tot kennis van de waarheid komt. Nou, afgelopen donderdag hebben we het eigenlijk allebei gedaan. Want van een paar wisten we ons niet helemaal zeker of zij wel een kind van God waren. Ja, ze zaten dan wel in de kerk, of sommigen gingen niet meer. Maar in de kerk zitten, in de kerkbank, is nog niet gezegd, al is die nog zo christelijk, of je dan ook zalig bent natuurlijk, ja. Dus ze hebben ook, en Hans ook, hebben heel duidelijk, ook heel duidelijk het evangelie van God, van hun zaligheid uitgelegd. En dan kom je natuurlijk met Christus, met het offer. En dat je hem moet aannemen. Dat is ook zo'n woord, hè? Je moet hem aannemen. Je moet geloven. Ja, dat heeft hij duidelijk verkondigd. En ik heb daarna ook wel iets over gezegd. Maar daarna ben ik met deel 2 hier bezig gegaan. Dat het grootste gedeelte zat daar. Dat degene die eenmaal zalig zijn, dat die tot kennis van de waarheid kan komen. En voor veel mensen blijft het gewoon bij dat je zalig bent. En ze komen niet tot kennis van de waarheid. En kennis van de waarheid wil niet zeggen dat je de Bijbel alleen kent. De Heer Jezus zegt, heilig hun in uw waarheid. En wat zegt hij? Heilig hen in de waarheid. En wat zegt hij erachteraan? Uw woord is de waarheid. Dus dit is de waarheid. Dus, nou ja, goed. Tot kennis van de waarheid komen. Dus ik ga die hele Bijbel lezen. Begin in Genesis, Exodus. En dan kom je in Leviticus. Dan wordt het al wat moeilijker. Ja, om dat vol te houden met al die offers. En best wel moeilijk soms. Nee, tot kennis van de waarheid te komen. Dat heeft nou alles met dit te maken. Ja? Met die sleutel. Wij lezen wel de hele Bijbel. Maar je moet wel eerst tot kennis van de waarheid komen. En wat is die waarheid dan? De hele Bijbel is uiteraard Gods waarheid, ja. Maar kijk in Romeinen 15. En ja, dat is, ik val de mensen echt niet hard als ze dat voor het eerst horen. Ik bedoel, ik was zelf ook van, hé, twee evangelies? Nooit van gehoord. Dus ja, je bent zo gewend om de evangelie alleen maar te lezen. Tenminste, ik dan. Sommigen natuurlijk ook met Oud Testament heel goed bekend in zijn en zo. Maar ja, je gelooft de Heer Jezus en dan ga je hem volgen zoals hij daar in de evangelie staat. En, maar het staat er in Romeinen 15 vers 8. Ik zeg dat Jezus Christus, in Romeinen 15 vers 8, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der van de besnijdenis. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij de bevestigen zou, de beloftenissen der Vader. De waarheid Gods. Hij zegt, uw woord is de waarheid. Heilig hen, die apostelen, in die waarheid. En hij zie je hier ook staan, hè. Hij was een dienaar van de besnijdenis en vanwege de waarheid Gods. Maar wat was die waarheid Gods toen op dat moment voor de Heer Jezus en apostelen? Het staat hier, het bevestigen van de beloftenissen van de Vaderen. En als we dan verder lezen, en de heidenen, God vanwege de barmhartigheid, hé, daar hebben we net over gehad, zouden verheerlijken, gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. Let erop, hè, duidelijk, niet heidenen van dat zijn ongelovigen. Nee, de Jood en de heidenen, dat onderscheidt weer. En wederom zegt hij, wees vrolijk, heidenen, met zijn volk. Zijn wij vrolijk met zijn volk nu? Nou ja, ik ben voor Israël, laat er geen misverstand over bestaan. Ja, maar vrolijk met zijn heidenen vanwege dat ik het evangelie, het heilig gehoord? Nee. Nee. En wederom loof de Heer al gij heidenen en prijst hem alle gij volken. Dat zingen wij ook wel eens. Maar het is eigenlijk geen lied die wij nu horen te zingen. Ja? Waarom zijn volk prijzen? Dat moeten we helemaal niet doen. We moeten het evangelie verkondigen ze. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaïe die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Hier zie je, dat is dus de waarheid van Christus toen hij op aarde liep. Dat is ook een waarheid. Maar is dat, ja, nu kom je tot kennis van de waarheid. Omdat, let op, als wij gaan naar 15, vers 15. Maar ik heb u eensdeels, dat is Paulus, hè, stoutelijke geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig maken. Hij brengt ze weer in gedachten. Hij brengt het weer in herinnering, ja. Dat moeten we elke keer weer doen. Om de genade die mij voor God gegeven is. Even het weer, hè? Die mij gegeven is. Zijn bediening. Apostel van de heidenen. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij. Waar? Onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende. Opdat de offeranden, de heidenen, aangenaam worden. Geheiligd door de Heilige Geest. Kijk, in vers 14 zie je staan dat Paulus zegt. Ik ben verzekerd van u dat gij ook zelf vol zijt van goedheid. Vervuld met alle kennis. Kennis. Wat voor kennis? Vervuld van de kennis die Paulus aan u verkondigd heeft. De Romeinenbrief heeft Paulus geschreven. Dan lees je ook Romeinen 9, 10, 11. Dan zie je de positie van Israël. En Israël in het verleden, in het heden en in de toekomst. Wat is de positie van Israël in het heden? Dat is dat ze gevallen zijn. En dat Christus was een dienaar van dat Israël. En dat was de waarheid. Ik zeg het niet zoals in wat men wel eens zegt. Ja, dat is jouw waarheid. En dat is jouw waarheid. Dat kan elkaar tegenstaan. Nee. Maar als je het woord niet, de waarheid niet recht snijdt. Dan lijkt het voor iemand dat het soms tegenstaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je ziet hier het verschil. Christus is een dienaar van de besnijdenis. En Paulus is een dienaar van Christus voor de heidenen. Met een ander evangelie. En dan zie je, dat is die kennis. En als je dat weet, dan krijg je kennis in de waarheid. In de waarheid Gods. Namelijk dat God heeft een plan. Ja? En dan zie je dat de offeranden van de heidenen wordt aangenaamd, geheiligd door de Heilige Geest. Je ziet helemaal niet meer staan van dat wij moeten ons verheugen in zijn volk. Nee, dat is niet meer zo. Onze offeranden, kijk, die worden nu geheiligd door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wij onder de bediening van Paulus en zijn brieven. En wij wandelen door de geest. En wat zegt hij? Dat wij moeten ons lichaam stellen tot een heilige, levende offerande. En dat kan nu. Direct kunnen wij een heilig en levend offerande voor God zijn. Want het is namelijk geheiligd door de Heilige Geest. Hè? Gesterkt door zijn woord. Je zou zeggen, het is een soort van een certificaat krijgen we nu. Door de Heilige Geest. Dat wij, wat wij doen, niet doen als het in overeenstemming is met de brief van Paulus. Nou, dan ben je een gecertificeerde gelovige in feite. Dat is geheiligd door de Heilige Geest. Als je daarvan afwijkt en je gaat naar de evangelie toe, dan ben je niet gecertificeerd door de Heilige Geest. Dat betekent in feite, dat zijn mijn woorden, het staat niet in de Bijbel, maar dat de Heilige Geest natuurlijk niet jou bekrachtigt. En dan zal die eerder geblust worden. Nou, oké. Dus gaan we mee naar Galaten 2 vers 14. En dan zijn we bijna. Galaten 2 vers 14. En dan zien wij staan dat Petrus was dus op een gegeven moment niet meer gehoorzaam aan die waarheid. Die waarheid wat we net over de Heer Jezus lazen. De beloftenissen van de vaderen, wat ik net in het schemaatje liet staan, hè, met het koninkrijk geprofeteerd, dat is er nu. En Christus is de Messias. van het aardse koninkrijk. En Petrus die heeft dat van Paulus al gehoord, maar hij is bang voor degene die uit de besnijdenis zijn. En wat zien we in vers 14? Paulus die ziet, hij trekt zich terug. Hij gaat weer als een... Hij gaat die muur weer optrekken. Hij gaat weer volgens de evangelie leven. En dan gaat het aan de heiden opleggen, want hij maakt onderscheid. Nou, dan zie je, Paulus zegt in vers 14, maar als ik zag dat zij niet recht wandelden, wat? Naar de waarheid des evangelies. Welke evangelie? Ja, het evangelie van de vooruit. Evangelie van Gods genade in deze bedenkte genade. Hij wandelde niet naar de waarheid van dat evangelie. En dan bestraft hij hem in het openbaar. Petrus had kennis van de waarheid ontvangen. Hè? En in zijn tweede brief zegt hij toch ook, jullie moeten nu naar Paulus toe. Dus Paulus weet, Petrus weet, dat is het woord der waarheid recht snijden. Dat is kennis in de waarheid hebben. Petrus, nou zeg maar, het christendom is toch 99% die zegt, die volgt Petrus en de evangelie. Petrus is het hoofd, ja. Hij weet het, we moeten naar hem luisteren. En Petrus zegt zelf, nee, ik ben ook een keer afgeweken. Ik ben zwak geweest, ik ben ook bezweken, ik ben... Niet volgens de waarheid van het evangelie, zoals Paulus mij vertelde. Ik heb het gezien en ik ben op dat moment gevallen. In feite wat Paulus in zijn laatste brief zegt, ze hebben me allemaal verlaten. Paulus werd op dat moment in het openbaar door die Petrus, die hem eerst had bevestigd, niet lang daarvoor, in het openbaar, liet hem zo opeens vallen. Verliet hij Paulus op dat moment. Je ziet, Paulus bestraft hem. Want dat was niet de waarheid van het evangelie. Nou, dus ja, we gaan... Ik wil nog één tekst en dan naar de kop. Dat is naar Hebreeën 10 vers 26. Kennis van de waarheid, ja. Dat geldt zowel nu, in het verleden, had je natuurlijk alleen maar één waarheid. Je hebt nu de bedenkende genade met de apostel Paulus. Maar kijk, in Hebreeën 10 vers 26. Want zo wij willens zondigen... Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Oei. Dat is ook zo'n tekst die ons in onzekerheid kan brengen, ja? Nou, daarom weet het woord de waarheid recht te snijden. Die tekst hoef ik niet uit te leggen. Maar je ziet hier ook staan, kennis van de waarheid. Zij moeten ook kennis van de waarheid hebben. In verband met, op dat moment, hè, als wij bij de Here zijn, wat gaat er dan weer spelen? Nou, ik haal het schema er maar weer bij. Kijk, hier is Paulus nog. Maar als hij weg zijn, dan is het niet meer hieruit, maar is het hieruit leven. Het hele programma. Weer de zondige. En dan krijg je met de antichrist en al dat soort dingen te maken. Dus zij die in die tijd leven, de kleine kudde, moeten ook begrijpen welke tijd leven wij. Ja, en dat is in die tijd in het profetische programma. En dan gaan ze ook die teksten weer op hunzelf toepassen. En dan zijn ze ook gewaarschuwd van, dat is de antichrist met de wet en alles wat eraan komen is, ja. En dan hoort ook een goed evangelie bij. Nou, dus terug naar 2 Timotheus, 1 Timotheus 7, 4. En dat is wat wij doen als gemeente. Ja, dat wij, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Met andere woorden, zo'n tekst als we net lazen. Uit Hebreeën, dat we weten, de kennis van de waarheid is, dat ik weet, dat is een tekst voor wie? Voor de Hebreeën. En wie ben ik? Ik ben een nieuw schepsel, ik ben geen Hebreeër. Ik ben een lid van het lichaam van Christus. Ik weet dat ik nu in deze bedenkende genade, wat staat hieronder? Romeinen, Filemon, dat ik die lees. En deze taak, die wordt uitgevoerd door het lichaam van Christus, wat hij noemt in 1 Timotheus 3, vers 16, het huis Gods. En dat zijn wij. En dan zie je, zo'n tekst. Alle mensen, we zeggen wel eens alle mensen nog en toe, ja. Maar dat we begrijpen dat het een heel uniek apart iets is. Dat Paulus dat zegt, dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend vroeger, alle mensen, ja. Het is nu de taak van de gemeente. En tot kennis van de waarheid komen. Nou, en dat heeft alles te maken met 2 Timotheus 2 vers 15. Dat wij het woord de waarheid recht gaan snijden. Als wij het woord de waarheid recht snijden, wat krijgen we dan? Kennis van de waarheid. En dat heeft te maken met dat indelen waar ik net ook over sprak. Van afgelopen zondag had ik nog even over dat borduurwerkje van Corrie ten Boom. Ja? Die al die draadjes in de war. Dat had ik op een... ik had het op tafel gelegd, maar het ligt nou denk ik weg. Oké. Ja, dus dat heb ik ook even laten zien. Dat is van Corrie ten Boom toen we daar waren. Ik zou het dus een geliefde zuster, dus heb het evangelie verkondigd natuurlijk. Maar ja, op één punt was ze dan was ze helaas fout. Ze sneed het woord en waar niet recht. Dus zij gebruikte dit, ik zal nog even lezen. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in en ik, dat vind ik al een... En ik door onverstand vergeet, hij ziet de boven en ik de onderkant. Door onverstand, zegt ze zelf. Maar het is de onwetendheid. En dat is eigenlijk hetzelfde. En dan zegt ze, ja, dus je ziet... Kijk, God weet waar hij mee bezig is. Dus die ziet het zo. Maar wij zien het zo, met al die draadjes van borduurwerk. En dat is helaas een uitdrukking van onwetendheid. Want juist, wij weten nu... Dat liet ik donderdagavond ook zien. Merk hetgeen ik zeg, toch de Heer geeft u verstand in alle dingen. Kijk, en dan kijk je zo. Wat wil dat zeggen? Dat is natuurlijk, maar weet je, eigenlijk is het zo. Door Paulus ga ik dit nu, Gods plan, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, daar heb ik nu verstand in. Dat is nou verstand in alle dingen. Dat is nou tot kennis van de waarheid komen. Dit. Ja? Zo eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor uw woord dat zo duidelijk en helder is en dat we daardoor tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dank u wel daarvoor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké, tot zo. Wij gaan laten.